Andy Grammer met Honey, I'm Good op Radio Focus. En ik zei het in de aankondiging naar dit uur zeker al. We gaan ook een aantal onderwerpen behandelen die wat zwaarder zijn als we dat er in de gebruikelijke lunch wel eens langskomen. En een van die onderwerpen gaat over de abortuskliniek hier in Zwolle. Gisteravond werd in de raad in Zwolle werd er opgeroepen om een bufferzone in te stellen tegen demonstranten. En die demonstranten of die demonstrant die is dan weer van de stichting Schreeuw om Leven. En aan de directeur heb ik de directeur van die stichting, de heer Van Helden. Goedemiddag, meneer Van Helden.
Ja, goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Ja, de situatie is, er is hier een abortuskliniek. Daar gaan vrouwen heen die over een abortus aan het nadenken zijn. En mensen van jullie stichting die staan daar een aantal keren per week om aandacht te vragen voordat het ook anders kan. Zeg ik het zo goed?
Ja, we hebben een stille demonstratie. Mm-hmm. Dat betekent dat wij niet staan met borden, niet met spandoeken of leuzen. Wij staan in stil protest.
Ja.
Dat is de ene kant. En de andere kant, je kan tegen abortus zijn, maar niets doen is geen optie. We hebben een hulpverleningsafdeling, dat zit in Hilversum. Daar werken 4 man op kantoor, 4 hulpverleners. 10 man zitten verspreid over het land. We helpen honderden vrouwen per jaar die een abortus overwegen, die onder druk staan van de partner, gedwongen worden of uit huis geplaatst worden. En wij merken dat door de druk die er is, een tekort aan abortusartsen in de klinieken, dat eigenlijk het voortraject in de abortuskliniek eigenlijk niet goed gaat. We treffen steeds meer vrouwen die hulp zoeken, die onze hulp voor de kliniek accepteren. En alsnog ervoor kiezen om een abortus af te zeggen en toch voor een kindje te gaan. Dus dat is onze motivatie ook.
Ja, u zegt er is druk vanuit de partner. Die constateert u een toenemende druk vanuit de partner doordat het voortraject misschien wel niet goed is. Hoe zou dat voortraject eruit moeten zien?
Nou, de druk van de partner. Wij merken dat van de honderden hulpvragen die op kantoor hebben, daar ervaart zeker 90% van de hulpvragen druk vanuit omgeving of partner of familie. Dat ze eigenlijk geen keus hebben van of het kind weg of ik ga weg.
Ja.
De tweede druk die erop ligt is vanuit de abortuskliniek zelf. Mevrouw Jansen van Stimezo in Zwolle schrijft de afgelopen jaren in de krant dat het aantal abortusartsen van 53 in een aantal jaren is teruggelopen naar 27. Dus dat betekent dat we nog maar de helft van de aantal abortusartsen hebben in Nederland die we een aantal jaren geleden hadden. We lezen in de verslagen van de overheid zelf, die doen elk jaar een verslag, dat ook het laatste rapport van februari dit jaar, dat het abortus weer gestegen is, dus het aantal abortussen, naar 31.000. Dus dat betekent dat we meer abortussen moeten doen met de helft minder mensen als een aantal jaren geleden. Nou, we zien ook in het verslag dat steeds meer vrouwen voor nakontrole worden doorverwezen naar de huisartsen die daar niet op zitten te wachten. Er is geen tijd voor nakontrole in de abortuskliniek. Ze hebben steeds minder tijd om te spreken over anticonceptie. Als dat de realiteit is die de overheid zelf constateert in hun rapport, dan is het legitiem om te vragen, is er wel tijd genoeg in de abortuskliniek om te spreken over alternatieven en om te luisteren naar de werkelijke problemen achter de abortus. Nou, als wij zien hoeveel vrouwen we per week zelfs in de buurt van de abortuskliniek bereiken en die onze hulp aanvaarden, dan is er echt structureel iets grondig mis met het voortraject in de abortusoverweging. En we laten eigenlijk door alle hectiek rondom bufferzones en zo, is de vrouw eigenlijk het slachtoffer. Want die vrouw die wordt daardoor niet goed geholpen.
Ja.
En die mist alternatieven.
Ja, u zegt, is de vrouw eigenlijk het slachtoffer? Ik denk dat er in een zaak als een abortus dat er sowieso geen sprake is van mensen die geen slachtoffer zijn.
Ja,
het is altijd een. Het grijpt altijd enorm in het leven. De kritiek die er leeft en die ook de aanleiding voor de motie was, is dat een aantal vrouwen schijnbaar hebben aangegeven van ja, ik voel me heel erg geïntimideerd op een heel kwetsbaar moment in mijn leven. Ik neem aan dat er geen enkele vrouw zomaar in een opwelling besluit om naar zo'n kliniek te gaan.
Nee. Nee, het is ook een verschrikkelijk moeilijke keuze. De vragen van de PvdA zijn niet de aanleiding van de PvdA met VVD en SP in Zwolle zijn niet de aanleiding dat er vrouwen zich geïntimideerd voelen. Nee, het is een artikel in het Algemeen Dagblad van vorige week maandag, waar de directeur van Utrecht, de heer Querido, zegt dat abortusdemonstranten bij de kliniek zich agressief gedragen. Ja. En als de controle komt, dan gedragen ze in één keer poeslief. En dan doen ze net of er niks aan de hand is.
Ja.
Vervolgens heeft de columnist in Zwolle daar een column over geschreven. En dat schrijft ook de PvdA op hun eigen website. Naar aanleiding van de berichten in de krant stellen wij raadsvragen. Nou, wij zijn donderdag bij de politie geweest in Zwolle. Want ik had het natuurlijk ook gelezen. De week daarvoor had ik al geruchten gehoord. Mm-hmm. Daar zou wat aan de hand zijn. Ik ben bij politie geweest, bij de heer Toeloek in Zwolle afgelopen donderdagochtend. En die had drie meldingen. Eén melding uit juli 2019. Dat de kliniek had gemeld, er staat één demonstrant voor de deur. Nou, zegt meneer Toeloek, jammer, dat mag. Dus geen vrijheid van meningsuiting.
Ja.
Hij zegt, maar we zijn wezen kijken. En ik lees hier, er was niemand aangetroffen. De tweede klacht was van oktober vorig jaar.
Mm-hmm.
Hij zegt, en er stonden twee demonstranten. Hij zegt, en er was vergunning. Er was ook geen probleem. Hij zegt, en de derde klacht was van 30 januari dit jaar. En daar stonden één persoon. Maar omdat iemand anders op afstand toekeek en zich bijmeldde, dan heb je eigenlijk een vergunning nodig bij twee of meer mensen. En die was er niet. Hij zegt, maar in principe was het ook toen niets aan de hand. Hij zegt, dus het spijt me voor u, maar ik heb geen klachten.
Ja, ja.
Dat is wat de politie ons vertelt. En ik hou het dan toch wel heel graag bij de feiten.
Ja, oké. Als dat de feiten zijn, dan een misschien wat hypothetische vraag. Kunt u zich voorstellen dat vrouwen die op dit moment in hun leven staan en hoeveel moeite ze daarmee hebben, dat ze eigenlijk helemaal geen behoefte hebben aan het feit dat ze aangesproken worden? Zou een demonstratie op gepaste afstand, daar kun je dan over debatteren van wat dan gepaste afstand is. Maar zou een demonstratie op gepaste afstand, zou dat niet beter zijn?
Nou, ja,
op dit moment, hè?
Nou, dat is ook het moment. We hebben vrouwen die, als ze naar de kliniek komen, wij gaan er heel integer mee om. We vragen de vrouw, mogen wij u iets vragen? Als een vrouw nee zegt, dan gaan we er echt correct mee om.
Ja.
Als ik dan zie dat ik na alle commotie die er is in de afgelopen week en ook afgelopen jaar, dat je dan mailtjes krijgt, en ik lees hem hier zo voor. Ik wou dat u 23 jaar geleden met een bus in de Biltstraat in Utrecht had gestaan. Er zou meer gepraat moeten worden over de gevolgen van abortus.
Mm-hmm.
Of deze afgelopen week zag ik u in een televisieuitzending. Ik wist niet van uw bestaan en uw aanbod tot hulp aan. Voor mij kwam het programma net een week te laat.
Ja.
Kon ik nog maar terug. Nou, zo hebben we een hele reeks van dit mailtjes gekregen. Mm-hmm. Dus het is voor ons echt met een stil protest aandacht vragen dat de abortuspraktijk in Nederland, dat is echt iets grondig mis. Als we dit soort mailtjes krijgen, dat kan niet. Die hadden een abortuskliniek, had het uit moeten filteren. En als ik dan vorige week een artikel krijg, een brief van een hulporganisatie uit Amsterdam, en die zegt, Kees, dit moet je eens lezen. Een vrouw die in de prostitutie werkt, die blijkt dus door mensenhandel illegaal in de prostitutie te zitten. Zij heeft twee keer een abortus gehad, gedwongen. Ze spreekt geen woord Nederlands.
Mm-hmm.
Totdat ze iemand trof die haar eigen taal sprak. En toen bleek ze 13 weken zwanger. En dat is gemeld. En de politie heeft haar dezelfde dag nog uit de prostitutie gehaald en op een veilige plaats gebracht. En ze is ondertussen bevallen. Dan denk ik, wat een armoede. Waarom hebben abortusklinieken niet gefilterd dat zij gedwongen werd tot abortus?
Ja.
Die vrouwen laten wij door de hele media-aandacht en door vragen van de PvdA en VVD en SP, die vrouwen, er is geen oog voor en die laten we keihard in de steek.
Ja.
Nou, zolang dat er is, zullen wij voor die kliniek proberen vrouwen hulp te bieden. Niet veroordelend, maar echt hulp. Want er gaan er veel te veel naar binnen die helemaal geen abortus willen.
Ja, oké. Okay. Goed. Het zal altijd lastig blijven, omdat je aan de ene kant het moment is nou veel kwetsbaarder als dat wordt het, denk ik niet. En er zullen altijd een groep vrouwen zijn die er ook achteraf misschien wel heel erg spijt van hebben. Nou, daar heeft u de levende bewijzen van voor u liggen op dit moment. Vrouwen zullen ook, en ik denk ook terecht zeggen van ja, maar het is wel mijn lichaam en ik ga daar zelf over, dus ik moet dat wel in vrije keuze kunnen doen.
Nou, dat is een stelling die we nogal eens horen. Het is mijn lichaam en ik bepaal wat ik met mijn lichaam doe. Dat is wat vrouwen zeggen. Mm-hmm. Alleen wat haar in haar buik groeit, dat is niet haar lichaam. Dat is een ander lichaam. Dat is een lichaam met eigen DNA, met een eigen bloedgroep. Waarschijnlijk zou zomaar 50% een ander geslacht kunnen zijn. Mm-hmm. En als het een meisje is waar ze van in verwachting is, dan beslist zij dus. Zij zegt, ik als vrouw mag kiezen wat ik doe met mijn lichaam. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zegt ze tegen dat meisje, maar jij mag dat niet.
Ja, ja, ja.
Nou, dat is een hele andere discussie. Wij richten ons aan de ene kant op de nood achter de vrouwen om te kijken van wat heb je nodig om voor je kindje te gaan. Dus zit je financieel in de problemen. Mm-hmm. Dan zijn we bereid om een jaar lang alles voor het kindje wat ze nodig heeft, zoals luiers, billendoekjes, wasmiddel, babykleertjes, de babykamer, voor haar te regelen, te betalen. Dus wij laten ze niet in de steek. Heeft ze geen huisvesting, kijken we mee met haar naar huisvesting. Ja. Zit ze in de schuldsanering, begeleiden we ze naar schuldsanering toe. Of heeft ze schulden, begeleiden we haar daar naartoe. En op het moment dat ze uit huis gezet wordt, en dat maken we helaas ook in de regio Zwolle mee. Vrouwen en soms studenten van 16, 17 jaar. Dat ouders gewoon zeggen, je hebt de keuze, of het kind weg, of je zoekt het maar uit. Okay. En dan vangen we ze op. We hebben opvangplekken, daar mogen meiden tot 2 jaar na de bevalling blijven wonen. En dan worden ze begeleid. Dus we laten ze niet in de steek. Okay. En ik zou willen dat daar wat meer aandacht voor was. Want al die vrouwen waar wij het over hebben, die honderden vrouwen die wij te woord staan, alleen al op kantoor, die zelf contact zoeken, die zijn niet in beeld bij de meeste media en bij de abortusklinieken.
Oké, goed. Dank u wel voor uw toelichting, meneer Van Helden.
En bedankt voor de tijd.
Ja, is helemaal goed. Ja. En het zal een heel lastig probleem altijd blijven. Wat ik al zei.
Het is een heel beladen onderwerp. Maar ik vind dat we er eerlijk over moeten praten met z'n allen. En niet praten uit gevoel, maar kijken naar de feiten.
Oké, goed. Dank u wel.